Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, of eigenlijk Ondertussen in het Klimaat. Deel 5 alweer van onze speciale interviewreeks over klimaatverandering rondom de klimaattop in Glasgow. En mijn gast vandaag is omgevingspsycholoog Linda Stech, professor Linda Stech. In de vorige afleveringen zagen we dat het klimaat verandert. We zagen hoe het klimaat verandert en waarom het klimaat verandert. En dat we op het punt staan om eeuwenlang de gevolgen daarvan over ons af te roepen. Alleen, waarom doen we er dan niks aan? Daarvoor ben ik vandaag afgereisd naar Groningen voor audiëntie bij hoogleraar omgevingspsychologie en Stevin-premiewinnaar Linda Stech. Linda, we weten onderhand allemaal wel dat het klimaat verandert, dat het ernstig is en dat we dus maar beter allemaal kunnen ophouden met vlees eten, autorijden, vliegen, lang douchen, nou ja, noem het allemaal op. Waarom doen we dat dan niet?
De reden is niet dat mensen niet geloven in klimaatverandering. Want de overgrote meerderheid van de bevolking denkt en gelooft dat klimaatverandering optreedt en dat het te maken heeft met ons gedrag.
3/4 zegt bij SCP-onderzoek
hogere percentages zie je ook in de European Social Survey bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is het punt niet. Het is ook niet zo dat mensen het milieu niet belangrijk vinden. Heel veel mensen vinden het heel belangrijk om het milieu te beschermen. Maar ze handelen er niet altijd na. En dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is dat het heel vaak onaantrekkelijker is. En dat als je iets duurzaams doet, dat je andere dingen die je ook belangrijk vindt, zal moeten laten. En in sommige gevallen is het zelfs bijna onmogelijk. Dus als je een minimum inkomen hebt en je moet je huis verduurzamen. En je zou 20.000 euro moeten gaan investeren om van het gas af te komen. Ja, dat is gewoon niet te doen. Ja. Dus dan moet je ook zorgen dat het aantrekkelijker en beter mogelijk gemaakt wordt.
Ja. Maar ja, toch, hè, het grote spook van die klimaatverandering, die stijgende zeespiegel. Het vooruitzicht dat we Nederland over een paar eeuwen misschien wel uit moeten, omdat de zee dan te veel is gestegen. Op een of andere manier gaat er toch niet genoeg motivatie van uit voor mensen?
Ja, maar ik denk dat de urgentie ook niet hoog genoeg is, of dat mensen ook niet eenduidig de urgentie voorgeschoteld krijgen. Hè? Ja. Anders dan in de corona, bij de coronacrisis in het begin, was de urgentie heel duidelijk. Iedere keer op keer in persconferenties ook heel erg benadrukt.
Beelden. En we zagen de mensen doodgaan in de ziekenhuizen natuurlijk.
Precies, ja. En bij klimaatverandering is dat minder het geval. En er zijn ook nog genoeg leiders die het een beetje lacherig afdoen of het zelfs ontkennen. Dus daar is die urgentie minder groot. Plus ik denk dat met water in Nederland ook nog een rol speelt, dat we denken dat we dat prima kunnen controleren, want daar zijn wij heel goed in.
Ja, hebben we altijd gedaan. Het gekke is, in de psychologie zijn er eigenlijk 2 types verklaringen voor dat niet onder ogen zien van klimaatverandering. De ene type verklaring is het is te ver weg, het is te abstract, het is nog ver in de toekomst, dus doen we niks. En de andere verklaring is eigenlijk daarmee in strijd. Dat is van het is zo overweldigend en zo heftig en zo massaal dat we dichtslaan. Dat we ons geen raad meer weten en dat we ervan gaan wegkijken. Wat is het nou?
Ja, er is ook nog wel iets tussenin. Dit zijn de extreme. Ja, inderdaad. Als je alleen maar mensen heel erg bang maakt voor klimaatverandering en ze hebben niet het gevoel dat ze er iets aan kunnen doen, ze zien geen weg eruit, dan kun je helemaal lam geslagen worden en denken van ik weet het niet meer en de kop in het zand steken. Dus alleen maar drama creëren zonder een uitweg te geven, dat is niet handig. Ver van mijn bed, de evidentie daarvan daarover is niet heel duidelijk, want er zijn ook genoeg onderzoeken die laten zien dat mensen zich evenveel zorgen maken over een probleem wat over 20, 30 jaar tot uiting komt, dan wat het nu op dit moment al tot uiting komt. Dus dat is het ook niet alleen. Wat ik ook zei, heel veel mensen geloven wel in klimaatverandering. Maar het is nog steeds zo dat als je iets heel duurzaams wil doen, dat je ook allerlei dingen moet opgeven die je ook belangrijk vindt. Het kan heel kostbaar zijn, het kan heel tijdrovend zijn. En dat komt ook door de manier waarop de keuzes nu worden aangeboden. Als je niet wilt vliegen, dan moet je echt heel veel water bij de wijn doen. Dan moet je heel veel opgeven, want een treinticket is meestal veel duurder. Ja. En het kost veel meer tijd. En dat komt onder andere omdat het vliegen nog steeds gesubsidieerd wordt. Ja. Dus je moet ook daar aan die prikkels iets veranderen, zodat het ook aantrekkelijker wordt om meer duurzaam gedrag te vertonen.
Je zegt het nu als a given, maar hoe weet je dit soort dingen? Wat voor soort onderzoek doe je? Kom je dit soort dingen mee aan de weet?
Nou, wij doen heel veel verschillende soorten onderzoek. We vragen mensen vragenlijsten in te vullen, maar we doen ook experimenten waarbij we observeren wat mensen doen. Dan variëren we iets in de omgeving en kijken of dat invloed al heeft op het gedrag van mensen. We interviewen mensen. En meer in het algemeen is ons onderzoek gericht op wat mensen motiveert om duurzaam te handelen. Ja. En wat we vinden is dat naarmate mensen bijvoorbeeld meer sterke milieuwaarden hebben, dus het milieu belangrijker vinden, of naarmate mensen zich zelf meer zien als iemand die duurzaam handelt, zijn ze meer geneigd om duurzaam gedrag te vertonen.
Ja, ja.
Maar dat soort factoren voorspellen vooral gedrag als het niet heel veel tijd, geld of moeite kost. Als het heel weinig geld, tijd of moeite kost, voorspelt het ook niet zo goed, want dat doet iedereen het, onafhankelijk van of je het belangrijk vindt of niet. Maar als het heel veel tijd, geld of moeite kost, dan doen zelfs de mensen die heel erg begaan zijn met het milieu, die kunnen dat gedrag dan toch niet gaan vertonen, omdat ze er te veel voor moeten opleveren of omdat ze zich dat gewoon niet kunnen veroorloven.
Ja, ja. Je noemde al eventjes die milieuwaarden. Dat is wel een van de centrale theorieën waarmee jij werkt. Je onderscheidt vier soorten waardepatronen die ons drijven. Die als een soort engeltjes en duiveltjes op je schouder zitten, zou ik maar zeggen. Je hebt mensen met sterke hedonische waarden. Dat zijn mensen die, dat gaat over je goed voelen, over gemak. Je hebt mensen met meer egoïstische waarden. Dat is meer uit zijn op geld, op macht, op controle. Altruïstische waarden, die zorgen voor gedrag waarbij anderen voordeel hebben. En wie meer milieuwaarde heeft, die heeft een sterke interne drive om natuur en milieu serieus te nemen. Welke waarden zijn bij jou zelf eigenlijk het sterkst aanwezig?
Ja, nee, ik laat me nooit over uit wat ik zelf belangrijk vind en doe.
Nou, je hebt natuurlijk die vragenlijstjes wel eens ingevuld, heb ik zelf ook gedaan.
Nee, maar ik doe dat heel bewust, want ik ondervraag mensen. En ik wil niet dat mijn antwoorden invloed hebben op wat andere mensen dan op onze vragenlijst of in ons onderzoek gaan laten zien. Want dan kan ik bepaalde verwachtingen wekken. Maar dan denken ze, zij verwacht waarschijnlijk dat ik dit doe, dus dat vul ik maar in. Of het omgekeerde, ik zal die dames even leren dat het allemaal net iets anders is. Dus ik laat me nooit erover uit wat ik zelf...
Als jij nu zou zeggen, want ik heb sterke milieuwaarden,
dat mensen gaat beïnvloeden. Dat zijn biases die we kennen in de psychologie. Dus dat heb ik ooit besloten, dat ga ik gewoon niet doen.
Ja. Laten we het dan eens hebben over andere mensen. Wat zegt de gemiddelde Nederlander? Waar zitten die waarden bij gemiddelde Nederlanders?
Ja, we hebben dus al die waarden. Dat zijn de dingen die iedereen in enige mate belangrijk vindt. Alleen het relatief belang varieert. En wat we vinden is dat over het algemeen mensen milieuwaarden, altruïstische waarden en hedonische waarden ook relatief belangrijk vinden en egoïstische minder belangrijk. Ja. Dat zeggen ze, maar ze handelen er ook naar. Dus mensen met sterke altruïstische en vooral sterkere biosferische waarden, die zijn meer geneigd duurzame keuzes te maken, want dat komt ten goede van andere mensen of van het milieu.
Biosferische waarden, dat zijn milieuwaarden, duidelijkheid.
En mensen met sterke egoïstische en hedonische waarden, die zijn vaak minder geneigd duurzaam gedrag te vertonen, omdat dat heel vaak iets meer tijd, geld of moeite kost.
Ja.
Maar niet altijd natuurlijk, want als je de verwarming lager zet thuis, bespaar je energie, maar bespaar je ook geld. Het is niet comfortabel, maar fietsen op een zonnige dag is ook comfortabel. Dus het is ook, komt ten goede van je hedonische waarde.
Precies, dus het maakt voor je klimaatgedrag, zal ik maar zeggen, maakt het uit wat voor waarde je hebt.
Ja, dus als je relatief sterkere hedonische of egoïstische waarde hebt, is de kans groter dat je minder duurzaam handelt.
Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk van hoe zit dat bij de gemiddelde Nederlander?
Ja, de gemiddeld hebben ze vrij sterke biosferische waarde. En altruïstische en hedonische, die worden sterker onderschreven dan, de egoïstische waarden. En dat vinden we niet alleen in Nederland, want er is een groot Europees onderzoek 2-3 jaar geleden gedaan, waar het ook dit patroon heel duidelijk zichtbaar is. Het varieert wel een beetje tussen landen, maar grosso modo is dit de bottom line.
Ja, ja. Ja. Ik heb daar wel wat over te vragen, want ik moet zeggen, ik heb dat onderzoek ook bekeken. En jij hebt het me toegestuurd, laat ik dat voorop stellen. En dan valt het me op, dan heb je daar 23 landen heb je dat bekeken. En eigenlijk is, net wat je zegt, in al die landen is het hetzelfde. Ja, als iets hetzelfde is in Rusland of in Frankrijk of in Denemarken of in Bosnië of waar dan ook. Je zou echt zeggen van, ja, dat ligt dan niet aan, dan moet er toch een fout zijn met het meetapparaat.
Oh ja, nee, maar je ziet wel dat er variatie is tussen landen. Hè? Ja. Dus ze zijn niet precies hetzelfde.
Maar het is wel heel weinig. En zeker die milieuwaarden, die biosferische waarden,
die worden relatief
enorm hoog.
Ja, ja.
Betekent dat nou echt dat alle mensen in heel Europa, of je nou een Rus bent, of een Deen, of een Zweed, of een Nederlander, dat iedereen het milieu fantastisch vindt?
Nee, want wat je ziet in dat soort staatjes zijn de gemiddelde scores van mensen in een land. Maar binnen een land zitten daar wel weer variaties. Maar die zijn minder systematisch dan dat je zou verwachten. Want ik krijg heel vaak de vraag van, oh, zijn zeker dan vooral de rijken die sterke biosferische waarden hebben? Of vooral de jongeren bijvoorbeeld. Ja. Maar sociaal-demografische kenmerken voorspellen het ook niet heel sterk. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het in dezelfde mate belangrijk vindt, want er zit wel variatie tussen mensen. Dus binnen de Nederlanders zijn sommigen meer egoïstisch georiënteerd en anderen meer altruïstisch georiënteerd. Ja.
Om daar toch wel even een lullige vraag over te stellen, want uiteindelijk is dit, als je dan wat dieper kijkt, is dit gebaseerd op eigenlijk maar één vraag uit dat Eurosurvey-onderzoek.
Ja, ja, inderdaad,
en dat is dan een vraag
ook
van vind je natuur belangrijk?
Ja.
Nou ja, dat is toch, dat vindt iedereen toch belangrijk? Hoe kan je nou natuur niet belangrijk vinden? Dat lijkt me een vraag waar iedereen toch wel snel ja op zegt.
Maar dat, als je dan het debat soms hoort, dan lijkt het wel alsof mensen het niet belangrijk vinden. Hè?
Ja.
Nee, maar de
European... Maar hoe voorkom je die bias, zoals dat een moeilijk woord heeft?
In de European Social Survey, dat is echt een heel beperkte vragenlijst met 1 item voor elk type waarde. Dat is inderdaad niet ideaal. Maar de vragenlijst die we zelf hebben, dat is echt een schaal. En die zijn meer betrouwbaar, dus er zitten 3 tot 4 items in. En dan vind je ook vergelijkbare beelden.
Ja, maar item tussen haakjes voor de mensen thuis, dat is inderdaad een vraaglijstonderdeel.
Stelling waar je dan mee eens bent of niet mee eens bent. Ja. En dat kan zijn, ik vind de natuur belangrijk, ik vind het belangrijk om milieuvervuiling te voorkomen.
Ja.
Maar ik denk dat het een belangrijke constatering is. Hoe kun je nou tegen natuur zijn? Wie is tegen natuur?
Ja.
Ik denk ook dat als je een klimaatskepticus gaat vragen, nou, die wil je nog interviewen, begreep ik. Vraag maar eens, vind je natuur niet belangrijk? Waarschijnlijk vindt die natuur ook belangrijk. Dus, en dat blijkt ook wel uit onderzoek naar klimaatskeptici. Dat het niet zozeer is dat ze natuur of milieu niet belangrijk vinden. Het gaat, de bron is veel meer dat ze het niet eens zijn met het type oplossingen wat wordt voorgesteld.
Ja.
Dus ze zijn tegen ingrijpend overheidsingrijpen.
Ja.
Dus kun je maar beter zeggen dat het probleem niet bestaat, want dan wordt het beleid ook niet ingevoerd. Maar als je het net iets anders framed, waardoor het een link wordt gelegd met dingen die ze wel belangrijk vinden, dan vinden ze het allemaal prima en dan onderschrijven ze het wel. Dus er zitten ook politieke aspecten spelen een rol.
Dat is een heel interessant punt, want dat heeft misschien toch ook weer met onderliggende waarden te maken. Dit zijn wel mensen met een hele sterke waardebesef van een kleine overheid. En mensen moeten voor zichzelf opkomen. En wij moeten ons niet bekommeren om de toekomstige generaties. Want die moeten voor onszelf zorgen. En dat doen die toekomstige generaties ook.
Ja, het is vooral politieke ideologie. En het belangrijkste punt wat daarbij een rol speelt is tegen overheidsingrijpen zijn. Tegen een grote overheid. Dus klimaatskeptici zie je ook vooral in Amerika, Australië, Anglo-Saxische landen eigenlijk. Daar zijn die percentages hoger. Nog steeds heel laag hoor. Maar daar zijn ze hoger dan in heel veel andere landen. En het is, Oreskes heeft daar onderzoek naar gedaan, wat daar de oorzaak van is. En er zit gewoon een hele stevige lobby aan die vooral twijfel zaait. Dus ze zeggen niet, het bestaat niet, maar we weten het nog niet helemaal zeker. Dus kunnen we beter niks doen, want het heeft geen zin om nu allemaal beperkende maatregelen te treffen, terwijl we niet eens zeker weten of er wel iets is.
Even nog één dingetje over die waarden. Ik noem ze nog even op. Hè. De hedonische waarden over je goed voelen. Altruïstische waarden over zorgen voor anderen. Egoïstische waarden, mensen die meer zijn op geld, bezit, macht, milieuwaarde voor de omgeving, het milieu en het klimaat. Egoïstische waarde. Daar zat ik een beetje te denken, dit is eigenlijk heel subjectief. Want je zegt, nou ja, als je een ondernemer bent die uit is op winstmaximalisatie en die de baas wil zijn van een florerend bedrijf. Ja, dat zeg je eigenlijk van, dat is een egoïst.
Ja, en dat komt omdat egoïstisch een hele negatieve connotatie heeft. Hè? Maar het gaat erom dat je het belangrijk vindt om macht te hebben, ambitieus bent en inderdaad je bezittingen te vergroten. Dat wil niet per se zeggen dat je daarmee
zit geen waardeoordeel slecht... achter.
Nee, zit geen waardeoordeel achter.
Ik heb jouw vragenlijst ook op mijzelf geprobeerd. Ik kon het niet laten, sorry.
wat kwam eruit?
Ja, ik blijk zelf nogal altruïstisch, dus heel erg begaan met mijn medemens en me opwindend over onrecht. Maar ook hedonisch, een leven. Levensgenieter, Bourgondier, iemand die gaat voor het gemak. En mijn milieukant is nogal laag, moet ik bekennen. Daar zit ik dan, klimaatverslaggever. hoe zou je mij nou uit de auto krijgen? Ben ik dan verloren voor milieuvriendelijk gedrag?
Ja, daar zijn verschillende dingen over te zeggen. Allereerst kun je het inspelen op de waarden die je wel belangrijk vindt. Dus als het dan gaat om autorijden, kun je bijvoorbeeld zeggen van, nou, je kinderen hebben straks geen fijne wereld meer om in te leven. Of al dat blik op straat betekent dat kinderen niet meer buiten kunnen spelen op een veilige manier. Dus je kunt vooral appelleren aan de waarden die mensen belangrijk vinden. Of fietsen is veel fijner dan met stress in de auto te zitten.
Ja, want zo appelleer je aan mijn altruïstische waarden.
Precies. Ja, precies. En aan jouw hedonische waarden kan ik appelleren door te zeggen, nou, maar fietsen is hartstikke fijn. En dan zit je gestrest in de auto. Of relaxed in de trein zitten, een boekje lezen is toch veel fijner dan in een auto in de file staan.
Ja, ja.
Dus je kunt appelleren aan waarden die belangrijk zijn. En je kunt ook kijken of je de milieuoverwegingen een sterkere rol kunt laten spelen. Dus wat bijvoorbeeld blijkt uit ons onderzoek, dat als je mensen herinnert aan de keren dat ze wel duurzaam hebben gehandeld, en dat doen we allemaal voortdurend, dan ga je jezelf meer zien als een duurzaam persoon en dan ben je gemotiveerd om daarna te handelen, want we willen graag handelen in overeenstemming met hoe we onszelf zien.
Ja, dus je zou mij aan herinneren van, ja, maar je brengt toch ook altijd je papier naar de papiercontainer?
Precies, en je glas in de glasbak.
Je hebt je kat nog een belletje omgehangen omdat hij anders de muizen vangt.
Precies, en de vogeltjes. Ja. Ja, en daarmee kun je jezelf meer als een duurzaam persoon zien en daarna handelen. Terwijl als je de hele tijd benadrukt, ach, mensen doen allemaal niks en jij ook niet. Kijk, want dit deed je al niet en dit deed je al niet. Dan ben je juist minder geneigd om duurzaam te handelen.
Het lijkt me wel heel moeilijk in de praktijk, omdat je hebt natuurlijk, nou ja, ik ben dan de altruïst schuinstreep hedonisch. Maar iemand anders is misschien weer egoïst schuinstreep altruïst, geen eenheidsworst mogelijk, zou je zeggen.
Nee, dus je moet dan in die gevallen of kijken of je de milieucomponent kunt versterken, of je de op maat informatie of strategieën gebruiken.
Ja, hoe stel je dat voor?
Of win-win situaties proberen te genereren. Hè? Want heel veel, je kunt wel zeggen, je kunt bijvoorbeeld iemand een financiële beloning geven, waar een egoïst ingestemd, dat klinkt weer zo negatief, hè? Waar iemand die het belangrijk vindt
om zijn egoïstische waarde, ja, we snappen het nu intussen. Dat het,
precies, die
niet
zou
lullig
daar,
bedoeld mensen,
nee,
maar.
Nee, niet lullig bedoeld, nee, maar die zou daar gevoelig voor zijn. Maar als je zegt van, nou, we geven die subsidie omdat we daarmee duurzaamheid willen bevorderen en milieu, daarmee worden milieuproblemen minder, dan appelleer je tegelijkertijd ook aan die milieuwaarden en dan kun je meerdere groepen misschien dienen.
Ja, ja. Zeg Linda, ik wilde nog wat nader ingaan op dat spelen met die waarden om mensen milieuvriendelijker te maken. Want daar draait het eigenlijk allemaal om in jouw onderzoeken. Laten we eens wat mogelijkheden aflopen. Je zei net, ja, die milieuwaarden versterken. In een review die ik heb gelezen, daar schreef je op een gegeven moment, natuurlijke symbolen, zoals dieren en bomen, kunnen de milieuwaarden activeren. Moest een beetje op lachen eigenlijk. Het klinkt wel een beetje maf in de oren dat je een plaatje van een boom ergens hangt en dat we dan ineens milieuvriendelijk worden. Dat is toch een beetje.
Nou, het is meer dat je mensen of dat je die waarden weer saillant maakt, dat ze mensen zich er weer bewust van worden en de rol die ze kunnen spelen in die keuzesituatie. Een voorbeeld waaruit blijkt dat hoe dat kan werken, is het heeft een van onze promovendi gedaan. Die liet mensen die bood ze een drankje aan. In dit soort bekertjes wat je hier voor je hebt staan. En eentje had zo'n soort ontwerp met er allemaal formules op. Dus ja, niet iets wat je met duurzaamheid associeert. En de ander, ja, ze staan hier. Trouwens, kijk maar, dan kan ik kijken. De luisteraar niet zien. Ja, maar dit is eentje met een milieu...
We gaan het uitleggen aan de luisteraar. We zien er eentje met een boomstammetje erop, hè, geloof ik.
Ja, en groene letters. Ja,
het zijn gewoon kartonnen bekertjes.
Ja, recyclebaar zijn ze.
Ja. En, 100% recyclable staat erop.
Ja,
en het andere bekertje, daar zie ik een heel streng bekertje met het rode logo van de Rijksuniversiteit Groningen erop. En allemaal formules.
Ja, nou, en mensen die kregen een drankje omdat ze zogenaamd moesten wachten. Omdat het onderzoekssetup nog niet klaar was. Was een computerstoring, dus moesten even wachten. Kregen een bekertje met een drankje. En daarna hebben we gekeken wat ze met het bekertje deden. Want we hebben ook gezegd, je mag pas naar binnen. Als het bekertje, u mag het bekertje niet mee naar binnen nemen. Werd heel duidelijk, want dat kan niet met deze apparatuur. En gewoon gekeken wat ze met het bekertje doen. En dan gaan ze deze, die wordt gewoon vaker gerecycled.
Een bekertje met het hout erop.
Ja, en het is niet dat mensen zich er bewust van zijn. Dat ze heel erg denken van, de duurzaamheid is heel belangrijk. Maar het maakt het gewoon net dat ze er meer naar gaan denken. En meer naar gaan handelen. En het leidt vooral tot meer duurzaam gedrag met mensen die niet heel sterke milieuwaarden hebben. Want mensen met sterke milieuwaarden doen het sowieso, recyclen. Maar je herinnert mensen even aan het belang van dit soort dingen als het niet hoog op hun prioriteitenlijstje staat.
En het werkt twee kanten op, want ik begrijp dat jullie ook eens een keertje, dat was jij zelf niet, maar een heel beroemd experiment in Groningen met fietsen in een steegje.
Ja. Ja, was ook een van onze promovendi, Kees Keizer. Ja, dit laat ook zien dat de omgeving stuurt je gedrag omdat hij iets, een signaal uitzendt over wat nou het juiste is in deze omgeving. En in dit geval stonden er fietsen in een steegje en hij heeft daar flyers aan gehangen. En niet een keeper, het was gewoon een super saaie flyer, iets van sportzaak Dekker, geloof ik, wenst u prettige feestdagen. En gekeken wat mensen doen met die flyer. En in de ene situatie was die steeg helemaal schoon. In de andere situatie was allemaal graffiti op de muur gespoten. Geen kunst, echt van die tags en zo. Dat kun je niet kunst
lelijke
noemen.
Graffiti.
Ja. En gekeken wat mensen met die flyer doen. En dan blijkt dat mensen het veel vaker op de grond gooien, weggooien. Dus niet het juiste doen als graffiti op de muur staat. Dus die graffiti laat je zien, dat is heel veel mensen geven hier niet om het juiste te doen. En hoef ik het ook niet te doen. Dus ga je ook ander ongewenst gedrag vertonen. Terwijl in een schone omgeving gaan veel meer mensen nemen de flyer mee naar huis en gooien hem niet op straat.
Ja, ja, ja. Een ander punt is verlagen van de drempel om milieuvriendelijk gedrag te... Hoe stel je dat voor? Hoe verlaag je drempels?
En zorgen dat het gewoon de kosten lager worden of dat het relatief eenvoudiger wordt gemaakt. Dus het feit dat wij overal glasbakken hebben neergezet of textiel makkelijk kunnen recyclen, oud papier makkelijk kunnen recyclen, dan faciliteer je het gewenste gedrag.
Je maakt het makkelijk voor mensen.
Ja. Ja, en het is nog steeds dat mensen er enige moeite voor moeten doen. Hè? Het is nog steeds makkelijker om het gewoon in je grote vuilniszak te gooien.
Ja.
En heel veel mensen doen dat dan omdat je zorgt dat het beter mogelijk wordt gemaakt.
Ja, ja. Kun je mij een voorbeeld geven van iets? Hoe zouden wij de drempels nog meer kunnen verlagen? Heb je daar een tips voor?
Nou, als je bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer, naar vervoer gaat kijken, zou je kunnen zorgen dat er weer goede, snelle treinverbindingen komen. Waardoor mensen minder hoeven te vliegen. En als die dan ook nog eens betaalbaar zijn, of dat je weer eens een normale prijs voor een vliegticket gaat betalen, dan maak je dat vliegen onaantrekkelijker en maak je het reizen per trein aantrekkelijker.
Ja.
Wat in Groningen recent ook allemaal is gedaan. De fietsinfrastructuur is al heel goed in Nederland. Maar er zijn in meer steden trouwens, hebben ze fietssnelwegen aangelegd. Zodat je heel snel van A naar B kunt. Dan gaan veel meer mensen op de fiets naar hun werk.
Ja, ja.
Dus zorgen dat het aantrekkelijker beter mogelijk wordt gemaakt. Dat er meer aanbod is. Als je nu in de supermarkt probeert vegetarische producten te zoeken. Nou, dat lukt een stuk beter dan 10 jaar geleden.
Ja,
dus het aanbod is ook gewoon beter geworden.
Ja, ja. En zo simpel is het. Fietspaden aanleggen, treinen maken, vegetarisch vlees in de schappen leggen.
Ja, want daarmee zorg je dat mensen kunnen handelen naar wat ze belangrijk vinden.
Ja.
Want we zeiden al, niemand vindt het natuur of milieu onbelangrijk. Maar we handelen er niet altijd naar, omdat het gewoon te veel moeite kost. Of omdat je niet, soms weet je ook niet wat het juiste is om te doen. Dus met recyclen heel vaak, met heel veel materialen, weet je niet precies wat je ermee moet doen. Dus je moet mensen ook helpen om de goede keuzes te kunnen maken.
Ja, ja. Nog eentje. Een van jouw adviezen is: maak gebruik van de menselijke neiging om consistent te willen zijn. Dat is zo'n zin die ik 10 keer kan lezen, dan snap ik hem nog niet helemaal goed. Ja. Wat bedoel je daarmee?
Nou, daar hadden we het net over. Dat als je mensen bewust maakt van het feit dat ze eigenlijk wel een duurzaam persoon zijn. Mensen zijn gemotiveerd om te handelen in overeenstemming met hoe ze zichzelf zien. Dus ja. Consistent te zijn. Dus als je mensen er bewust van maakt, oh, eigenlijk ben ik heel duurzaam. Zijn ze meer geneigd om in de toekomst ook duurzaam gedrag te vertonen. Een andere strategie die dan die daarop inspeelt is dat je mensen vraagt een commitment te maken. Was het niet deze maand een dry of oktober, een maand zonder drank? En dan gaan mensen een commitment aan. En dan ben je gemotiveerd om daarna te handelen, omdat we graag consistent willen zijn.
Ja, volgens mij was dry January en Movember zitten we nu intussen al. Dus,
ja, ik las het gisteren.
Elke maand moeten we iets doen, maar dat idee is duidelijk. Ja. Maken.
Ja, of er zijn ook al van die acties dat mensen een commitment maken om een week geen vlees te eten of een week op de fiets naar het werk te gaan.
Ja.
Maar gewoon een belofte laten maken en dan zijn we gemotiveerd daarna te handelen.
Riskeer met dat consistent zijn niet ook het omgekeerde. Ik heb net door jouw vragenlijsten vernomen dat ik een hedonisch persoon ben.
Ja.
Dus ik mag lekker de auto rijden, want ik ben een hedonisch persoon. Ik kan niet helpen, mijn waarden zeggen mij dat ik hedonisch ben.
Ja, dat kan. Dus je moet wel goed oppassen hoe je dat inzet. Nee, wat zei ik, hè? Als je mensen er bewust van maakt van, ik doe eigenlijk heel weinig voor het milieu. Blijkbaar vind ik het niet belangrijk en dan ga je dat in de toekomst inderdaad veel minder doen.
Dus
je moet wel goed oppassen met wat je dat doet, hoe je dat inzet. Hetzelfde is trouwens met wat vaak wordt gebeurd, vertellen dat andere mensen het allemaal al doen of wat andere mensen doen.
Ja.
Dat werkt ook vooral als de meeste mensen duurzaam handelen. Ja. Als je maar ziet dat, ik ben de enige die energie bespaart en mijn hele buurt doet niks. Dan demotiveert dat.
Ja. Linda, ik vraag me af, als je dit allemaal optelt, het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Een keertje de fiets, een keertje de trap, een keertje geen vlees eten, een keertje dit, een keertje dat, naar de glasbak lopen. Is dit wel genoeg?
Nee, het hangt er vanaf wat voor oplossingen we willen als samenleving. Er zijn studies gedaan om te kijken of we alleen met gedragsverandering klimaatverandering tot 1,5 of 2 graden kunnen beperken. Dat kan. Maar als je dan leest wat je allemaal moet doen, dan is het inderdaad, moeten mensen al die dingen doen en nog 20.000 dingen. Nou, 20.000 is overdreven, maar nog veel meer. En we zullen kleiner moeten gaan wonen en onze woningen heel goed isoleren. Minder gemotoriseerd verkeer, minder vlees.
Niet meer op vliegvakantie.
Precies, dat zou je allemaal. Douche. Ja, dus er moet heel veel gebeuren. Nou, een andere alternatief is dat we zeggen, dat heb ik er niet voor over. Dan leven we maar in een wereld waar de temperatuur met 5 graden omhoog gaat. Nou, dat zou ook niemand willen.
Zei ze met een glimlach, ja.
Ja, maar je kunt, er zijn ook andere oplossingsrichtingen. Dat je meer inzet op duurzame technologie. Of dat je CO2 gaat opslaan, bijvoorbeeld in de ondergrond. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat je mensen bewust maakt van de keuzes die er zijn en dan een afweging laat maken. Want waar we mee begonnen, je kunt niet tegen alles zijn.
Nee, het moet en zijn.
Ja.
Ja. Wat zou jouw aanbeveling zijn voor het land?
Nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is dat we heel duidelijke doelen stellen met een visie daarachter en daar dan heel systematisch naartoe werken. En mensen ook faciliteren om duurzame keuzes te maken. Want heel veel mensen willen dat wel, maar dat moet wel ondersteund worden. En dat betekent dat bedrijven ook andere producten moeten produceren, aanbieden. En dat de overheid beleid moet voeren om dat ook beter mogelijk te maken.
Ja, maar dat klinkt heel abstract en heel ver weg en heel groots.
Nou ja,
en ook vooral als iets wat we eigenlijk al doen. We hebben een doel al, 1,5 graden. En we weten wat we moeten doen, maar het gebeurt niet.
Nee, precies. Maar we hebben als wereld, op wereldniveau 1,5 graden, 2 graden hebben we afgesproken overigens. Maar 1,5 zou nog beter zijn. Maar ieder land moet dan nog heel concreet beleid invoeren om dat dan voor elkaar te krijgen. En in Nederland moest er een rechtszaak aan te pas komen om de overheid onder druk te zetten om hun eigen doelstelling serieus te nemen. Maar ik denk dat leiderschap, dat heel belangrijk is. En dat je heel duidelijker een pad aanwijst, wat we met z'n allen gaan volgen om daar naartoe te werken. En dan als mensen de slachtoffer dreigen te worden, kijken hoe je dat kunt compenseren. De coronacrisis heeft laten zien dat we heel snel, heel drastisch ons gedrag kunnen aanpassen als het nodig is.
Ja.
Als je er niet in stand houdt, vallen mensen ook weer terug in het oude patroon.
Ja.
Maar ja, dus er zijn wel grote veranderingen mogelijk. Dus je moet de verantwoordelijkheid ook niet alleen bij de consument leggen.
Nee, die coronacrisis is wel een hele interessante vergelijking. Hè?
Ja.
Was dat gewoon omdat het dichterbij was? Of wat denk jij? Wat was het verschil tussen die coronacrisis en de klimaat? Ja, ik noem niet graag een crisis, maar het is natuurlijk wel een...
Ja, het is ook een crisis. Ja, het was heel urgent en heel ongrijpbaar. De coronacrisis, maar daar werd wel heel duidelijk leiderschap getoond. Er werd heel duidelijk aangegeven, dit kan en dit mag niet meer. Nou, dat is ook iets makkelijker te beheersen in eerste instantie. De klimaatcrisis vereist heel veel verschillende oplossingen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat leiderschap heel erg belangrijk is.
Ik heb hier wel eens over gesproken met Rijntje-Jan Renes, een gedragswetenschapper uit Amsterdam, die ook heel erg met klimaatverandering en milieugedrag bezig is. En die zei van ja, als het kabinet iets zegt over milieugedrag, dan is het altijd met lange tenen, zuchtend, steunend van oh jee, ja, we moeten nu eenmaal de maximumsnelheid verlagen naar 100 km per uur. Sorry mensen, het moet.
Precies, maar dat is dus
in
niet...
In plaats van te zeggen van mooi dat we deze kans krijgen.
Ja. Ja, nee, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Die laat ik ook wel eens in mijn presentatie zien. Had de VVD niet zo'n bord aan de kant van de weg gezet? Sorry, we doen het voor de boeren en de, weet ik veel, wat er nog, de bouwers. En dan is het niet een heel duidelijke boodschap.
Nee.
Hè, want dan zeg je, ja, ik wil het eigenlijk ook niet. Ik vind het eigenlijk te prima dat jullie dit door moeten blijven doen. En er zijn wel meer van dat soort uitspraken van, ja, maar mensen moeten wel kunnen blijven barbecuen. En daarmee bagatelliseer je eigenlijk met een al de richting, het belang van de richting die je opgaat.
Geen leiderschap, ja.
Ja.
Ja. Gaat het goed of gaat het slecht met de klimaattransitie?
Nou, er gebeurt nog steeds te weinig. En dat zal ook de grote discussie worden in Glasgow. Wat gaan we doen om het te versnellen? Want uit het laatste IPCC-rapport wat dit najaar is uitgekomen, blijkt dat we gewoon nog steeds niet on track zijn. En dat we wel voor 2030, 50 grote veranderingen moeten doorvoeren.
Ja, eigenlijk zegt het rapport van 1,5 graden, dat kun je vergeten. En met de huidige voorgenomen plannen en dan nog een schepje erbovenop, dan zitten we op koers voor 2,3 graden. Dat is een beetje de strekking van het verhaal op het moment.
Ja, en als we dat niet willen, moeten we harder aan de bak.
Ja. Linda Steg, heel erg bedankt voor dit gesprek. U luisterde naar Ondertussen in het Klimaat, onze serie klimaatpodcasts rondom de klimaatconferentie in Glasgow. Onderdeel trouwens van Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Voor nog veel meer, abonneer u op onze wetenschapspodcasts in uw podcast-app naar keuze. Of, wat ook kan, neem eens een proefabonnementje op de Volkskrant met deze maanden bijna dagelijks achtergrondverhalen over het klimaat. Voor nu, de techniek was in handen van Flora den Bieman en Misha van der Hoef. Onze eindredacteur is Corinne van Duin en mijn naam is Maarten.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.